Leuk dat je luistert naar de Paard en Gezondheid podcast. Ik ben Emee de Rooy, paardenarts, chiropractor en acupuncturist. En dit is...
Ik ben Iris van Gulek en ik ben ook paardendierarts. Emee en ik hebben samen gestudeerd. En nu is onze missie om de gezondheidskennis van paardeneigenaren te vergroten en op die manier de gezondheid en het welzijn van paarden te verbeteren. En dat doen we graag in deze podcast. Ik mag vandaag beginnen met het praten van Emee. Want Emee gaat altijd heel hard lachen als zij begint met praten. Dus we hebben net afgesproken dat we een video maken van onze bloopers. En dat is dus meestal Emee die begint met heel hard lachen als we beginnen met het opnemen van de podcast. Dus we gaan gewoon beginnen, want we hebben heel veel vragen gehad.
En bedankt, hè. Dus, maar goed, verder vind ik je nog wel lief, hoor. Maar... Dit geheel terzijde, hè, allemaal. Nee, we gaan inderdaad een aantal van de vragen beantwoorden die we hebben binnengekregen. Het waren er best wel veel weer. Superleuk, dus dank daarvoor. En een heel aantal vragen komen ook nog terug in aparte afleveringen of hebben we deels al een keer besproken. Dus we gaan nu eigenlijk meteen ook weer met een vraag beginnen die we laatst ook al besproken hebben. Maar ik denk dat het goed is om nog even te verwijzen naar die aflevering. Want dat was een vraag waar je aan moet denken bij een paard met pollenallergie.
Ja, en die hebben we inderdaad in aflevering 17 gehad. Ja. En Mee heeft het allemaal heel goed voor mij opgeschreven, want ik zou het uit mijn hoofd niet weten. Maar er was een aflevering over astma en daar valt ook pollenallergie onder. En het is heel belangrijk dat als er gemaaid wordt in de weilanden eromheen... En als de grassen in bloei staan, dat die paarden dan ja, eigenlijk zoveel mogelijk binnen staan. Ja. Maar het is ook heel belangrijk dat ze binnen ook stofvrij gehouden worden. Net zoals alle andere paarden met astma. Dus dat er geen hooi en geen stro in de buurt van het paard is. Dat is eigenlijk de grootste tip. Maar de rest hoor je echt in de podcast. En wat ik ook altijd wel een fijne vind... En, die wordt niet zo heel vaak genoemd, is dat je ook de binnenkant van de neusvleugels nog in kan smeren met bijvoorbeeld vaseline. En ja. Dat daar dan ook al een deel van de pollen wordt weggevangen. En bij sommige paarden helpt dat ook echt om het rustiger te krijgen.
Ja, nou, goede tip. Goeie tip.
Wauw.
Ja. Nee, maar inderdaad, en verder bespreken we het allemaal in aflevering 17. Dus luister die zeker even terug. Hadden we ook nog een vraag over een pony die veel aan de liksteen likt, aan de Himalaya liksteen. Eigenlijk iedere keer als hij iets te eten heeft gehad en dat hij daarna ook altijd wat gaat drinken en zegt dat iets en kan het kwaad. Nou, eigenlijk kan het geen kwaad. Het kan gewoon een beetje gedrag zijn, hè, dat paard... Je paard vindt het waarschijnlijk lekker. Is het ook gewend om het dan zo te doen? Mijn pony deed dat vroeger trouwens ook. Die nam dan een hapje hooi, dan sopte ze het, nam ze een likje van de liksteen en dan ging ze weer verder. Was een soortje gewoonte. Maar het is natuurlijk wel zo, het moet niet zo zijn dat die liksteen binnen een week op is. Dus het moet wel een soort van gedoseerd naar binnen gaan.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ze moeten het ook niet te lekker vinden. Nee. Dus je kunt ook een gewone liksteen, gewoon zo'n witte zoutsteen proberen. Misschien neemt je daar toch minder van op. Want ja, ze moeten ook inderdaad geen hele liksteen in een week. Sommigen doen dat, hè? Die eten echt een hele liksteen in een week op. Nou, dan weet je wel dat het te veel is. Want dat zou die ook echt niet nodig hebben.
Nee,
bij het zweet in straaltjes van hem afloopt de hele dag. Maar dat is meestal niet het geval.
Nee, precies. Nee, hij zal niet zo'n hoge zoutbehoefte hebben dat dat binnen een week ophoeft.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Altijd met een Q&A gaan we wel een beetje van de hak op de tak, hè?
Ja, ontzettend. Dus,
we gaan nu naar hoe we omgaan met paarden met fysieke klachten die zich niet laten aanraken en ook niet laten bevoelen eigenlijk. Ja. Want dat is natuurlijk hartstikke lastig. Als je er niet aan kan komen, dan kan je ook moeilijk je onderzoek doen. Maar gelukkig hebben we daar wel iets voor.
Ja, als dat nodig is, dan sederen we het paard een beetje. Dus dan brengen we hem een klein beetje in slaap. Dan blijft hij wel gewoon op zijn benen staan. En als ze echt heel extreem zijn en het lukt zelfs niet om dat middel in het bloedvat te spuiten, dan kunnen we het ook nog in de spier toedienen. Dan duurt het wat langer voordat het werkt, maar dat kan ook. En ik moet, eigenlijk lukt het dan altijd wel, ja. Ik moet zeggen, ik heb heel zelden dat ik er één moet sederen. Ja, en als dat echt nodig is, dan is het meestal een paard ja, wat echt nog heel jong is of ja, zoiets. Maar ja, ik moet zeggen, ja, ik weet niet hoe jouw ervaring is, maar...
Nee, bij mij gaat het eigenlijk ook altijd wel goed. Het is me heel, ja. heel soms dat het nodig is. En ik denk wel dat het scheelt dat we vrouw zijn. Tenminste, ik hoor wel vaak bij klanten dat ze zeggen... Ja. Oh, maar jij kan hem wel gewoon prikken en er is niks aan de hand. Maar die paarden, die denken toch ook dat alle dierenartsen man zijn. Ik weet niet, die zijn ook een beetje discriminerend, denk ik. Dus dat scheelt wel. Maar ik heb het ook eigenlijk nooit nodig.
Nee.
Om aan de achterbeen te zitten. Of als er een iets pijnlijks aan een achterbeen.
Ja, precies.
Dan wel
ja.
natuurlijk. Maar gewoon om een paard algemeen te onderzoeken. Ja. Eigenlijk niet.
Nee, om een paard überhaupt aan te raken. Ja, ik moet het afkloppen. Want je zal zien, morgen word ik hiervoor gestraft. Ja. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit echt meegemaakt. Dat dat niet eens lukte, zeg maar.
Nee, dat denk ik niet.
Dan gaan we nog naar weer een heel andere vraag. En dat was een vraag van Kelly. Wat kan de reden zijn van een licht krampbeen bij een 3-jarige? Nou ja, allereerst is het belangrijk dat de dierenarts goed bekijkt of het echt daadwerkelijk kramperigheid is. Of dat soms kan het ook nog wel eens zijn dat het wordt verward dat de knie wat blijft haken. Want dan kunnen ze ook ineens... Ja, een gekke beweging maken met hun achterbeen. Want dat is eigenlijk wat opvalt bij krampen trekken. Ze trekken hun been omhoog. Je kan spiertrillingen zien aan de achterhand. De staart krampt ook wat mee. Dus als het echte kramperigheid is, de meeste paarden... begint het ja, ongeveer zeg maar op ja, jonge leeftijd. 3-jarig is op zich een denk ik een gemiddelde leeftijd waarop het begint. Het begint meestal voordat ze 5 zijn... Meestal ziet het als het paard vanuit stilstand achterwaarts gaat of als ze op stal in beweging komen, dan zie je het. Een aantal jaar geleden wisten we eigenlijk nog niet zo heel goed waardoor het veroorzaakt werd. En een aantal jaar geleden is er een onderzoek uitgekomen en daaruit bleek dat er ja, plekjes waren te zien bij die paarden op de kleine hersenen. Dus dat het echt iets is wat in de hersenen wordt aangestuurd, waar het dan dus, waar dan dus iets misgaat, waardoor die aansturing naar die achterhand eigenlijk een beetje verkeerd gaat. De meeste paarden kunnen eigenlijk gewoon op hoog niveau presteren en hebben er alleen last van als ze bijvoorbeeld achterwaarts moeten of op de poetsplaats moeten draaien. Dat vinden die paarden meestal lastig, maar als ze eenmaal... in beweging zijn en aan het werk zijn, dan gaat het eigenlijk meestal wel goed.
Ja, gelukkig wel, inderdaad. Het kan er soms wel naar uitzien, vooral als ze achterwaarts gaan. En het is natuurlijk ook lastig als je iets met die achterbenen wil.
Bij de smid bijvoorbeeld.
Ja, dat is echt heel lastig. Wat vind jij eigenlijk? Ik heb wel het idee dat je het in bepaalde lijntjes meer ziet dan in andere lijntjes. En dan gaan we natuurlijk wel hele enge uitspraken doen.
Ja, precies. Ja, dat moet ik heel eerlijk zijn dat ik dat niet precies weet. Ik zie het wel veel, ik zie het meer bij hele grote paarden.
Ja.
Dus daar is misschien wel iets in te vinden. Maar of dat ook echt relevant is en of dat ook echt bewezen is, dat durf ik niet te zeggen eigenlijk.
Nee, ik weet ook niet of het bewezen is. Ik weet wel... bij sommige mensen die dan zo'n lijntje hebben waar dat meer in zit. Maar dat zijn inderdaad ook wel hele grote paarden allemaal.
Ja.
Maar ja, er moet nog veel over uitgezocht worden. En ik denk dat we over 10 jaar nog meer weten van de krampen.
Waarschijnlijk wel, ja. Ja. En het is wel anders dan hanentred, hè?
Ja.
Dus daar zullen we het anders... Misschien moeten we daar gewoon nog eens een keer wat over opnemen. Over hanentred, kramperigheid en zo. Maar dus om de vraag van Kelly te beantwoorden... die lichte kramperigheid, vaak zie je dat het wel wat erger wordt over de tijd. Als het eenmaal begonnen is, dat het iets meer wordt. Maar dat wordt dus veroorzaakt door iets in de hersenen.
En er willen ook mensen dierenarts worden.
Ja, snap er niks van. Nee. Ze kennen ons en ze willen nog steeds dierenarts worden.
Ja. Dus iemand vraagt welk advies we hebben voor mensen die graag dierenarts willen worden. En of we de studie niet te moeilijk vonden.
Ja, we hebben volgens mij toen ook al beantwoord in de podcast over onszelf.
Ja, ik denk het wel.
Wij vonden het allebei niet te moeilijk. Hè? Het was wel veel, zeg maar gewoon veel stampen, veel leren. Meer uren dan de andere studies. Maar ik vond hem niet te moeilijk.
Nee, vond ik ook niet. En voor mensen die dierenarts willen worden, advies. Gewoon doorgaan, dom doorgaan.
Ja.
En zorgen dat je het leuk blijft vinden. Dus ook wel veel in de praktijk zien. Want anders blijf je alleen maar achter je studieboeken zitten. En het is veel leuker als je het ook praktisch maakt. Ja. En daarmee komen we ook meteen op de vraag van Esme. Want Esme wou heel graag weten hoe ze erachter kon komen of dierenarts zijn iets voor haar was. En dan is het heel duidelijk, want dan moet je gewoon heel veel stage gaan lopen. En nu al, ik weet niet hoe oud Esme is, maar als je 16 of 17 bent en je twijfelt nog over welke studie je gaat doen, vraag gewoon de dierenarts in de buurt of waar je zelf komt met je paard of met je hond en kat, of je mee mag kijken. Want dan kun je een beetje kijken hoe het leven van die dierenarts is en wat hij de hele dag doet.
Ja, en dan als het dan lukt, ook nog bij een beetje misschien een aantal verschillende praktijken.
Ja.
Zodat je ook ziet hoe het in verschillende praktijken is. En inderdaad hoe het er overal uitziet en hoe het overal gaat. En hoe hard de dierenarts moet werken. En maar ik denk dat daar mensen zich nog wel eens in vergissen. En dan als je dan 16 bent, dan kun je daar nog helemaal geen voorstelling bij maken, denk ik. En het is gewoon heel leuk, maar je moet wel doorzetten.
Ja, dus ga zeker meelopen met iemand.
Ja. Nou, en dan gaan we weer naar iets heel anders. Want Rianne die vroeg, wat betekent het als een paard een doffe vacht heeft en wat kun je eraan doen? Nou, en daar kan van alles betekenen. Ja, het is heel lastig om zo te zeggen wat het is. Ik zou adviseren om je dierenarts te laten komen en hem na te laten kijken. Kijken of er iets aan de hand is, of er iets gevonden kan worden waardoor het verklaard kan worden.
Ja, dat is heel belangrijk en dat kan met een algemeen onderzoek. En soms is het ook nodig om een bloedonderzoek te doen. Paarden met PPID hebben natuurlijk vaak een lange, slechte vacht. PPID gaan we binnenkort ook weer een podcast over opnemen. Dus daar komt nog vaker terug. Dat zou dus bijvoorbeeld kunnen. En dan haal je dat eruit met bloedonderzoek. Maar dan is je paard ook ouder. Het kan ook dat er een voedingsgerelateerd probleem is. Dat er toch ergens tekort zit in de voeding aan vitamine en mineralen. Of dat er gewoon een ziekte onder de leden is. Ja. Dus wel verstandig omdat als je dat echt opvalt, na te laten kijken.
Ja, precies, inderdaad. Nu weet ik niet meer wie het vroeg, maar dat was waarschijnlijk iemand die ons vaak iets hoort zeggen over overgewicht. Want die vroeg, hoe kun je een paard laten afvallen als hij veel te dik is? En dat moet je echt zoeken in een combinatie van beweging en rantsoen. Dus de voeding die naar binnen gaat. Maar daar gaan we echt nog heel veel meer aandacht aan besteden binnenkort. Want zoals iedereen wel weet, en we gaan het er nog een keer in gooien, heel veel paarden in Nederland zijn te zwaar. En dat is gewoon een gevaar voor de gezondheid. En daar willen we heel graag wat aan doen. Dus daar gaan we binnenkort echt wat mee doen.
Ja, 70% hè, ongeveer.
Ja.
Dus zijn er echt heel veel. En één ding wil ik daar nog wel over zeggen voordat we daarmee verder gaan. Paarden die 24/7 op de wei staan, die kunnen niet afvallen.
Nee.
En mensen zeggen, hij krijgt alleen maar gras. Ja, dat is dus alleen maar veel te veel.
Ja.
Dus, daar kun je alvast mee beginnen om dat te gaan minderen.
Ja, precies. Inderdaad. Nu hadden we ook nog een vraag. Als we nou van de overwicht gaan we naar hoefbevangenheid. Want er vroeg iemand, hebben hoefcontrole en hoefbevangenheid met elkaar te maken? Nee, dit zijn echt compleet andere aandoeningen. Het enige wat overeenkomt is dat het allebei met de hoef te maken heeft. En als hoefbevangenheid heeft nog met heel veel meer dingen te maken. Maar en hoefcontrol, het is gewoon echt iets anders. Hoefcontrol wil zeggen dat er iets is met de structuren van de hoefcontrol. Dus dat is het straalbeentje of de bandjes eromheen of de slijmbeurs. En hoefbevangenheid, daar hebben we heel veel over verteld in aflevering 10. Dus ik zou zeker aanraden om die even terug te luisteren.
Ik weet nog iets wat het gemeen heeft met elkaar.
Zeg
het. Ze lopen allebei moeilijk.
Nee, inderdaad. Bedankt voor deze aanvulling. Ja.
Dus. sorry, heel flauw.
Heel flauw, ja.
Als we dan toch bij beenproblemen zitten. We kregen ook een vraag of de risico's verbonden zijn aan het uitverdoven van een kreupel paard. En met het uitverdoven, dat hebben we ook behandeld in de podcast over kreupelheden. We hebben al zoveel podcasts opgenomen. Ja. We hebben echt al veel behandeld.
Ja.
Maar uitverdoven is dat je dus verdovingen zet op de zenuwen eigenlijk. Van bijvoorbeeld ondervoet. En dan daarna nog een keer het paard laat lopen. En als hij dan niet meer kreupel loopt. Dan weet je dus dat de pijn ergens in dat gebied zit. Want het paard voelt dan de pijn niet meer. En dan kom je ook bij het risico wat eraan kan kleven. Als een paard de pijn niet meer voelt, zal hij dat been weer normaal belasten. En als er dan bijvoorbeeld een heel klein scheurtje in het bot zit, en het paard hinkt eigenlijk niet meer, maar loopt normaal, heb je kans dat hij op dat moment verder doorscheurt. Dus dat het bot echt breekt. En dat is het risico wat eraan zit als je je paard laat uitverdoven bij een kreupelheidsonderzoek. En ik moet ook zeggen dat eigenlijk bijna alle dieren uit zijn paard, als een paard echt kreupel is, ook niet gaan uitverdoven, maar eerst foto's maken om te kijken of er niet iets ernstigs aan de hand is. En dan als je geen scheurtjes ziet, kun je later nog uitverdoven. Want anders kan hij inderdaad zijn been breken.
Ja, het ligt echt aan wat je dan ook vindt al bij het onderzoek aan de buitenkant van het been. Zeg
ja,
maar.
Want als hij een dikke pees heeft, dan hoef je hem eigenlijk ook niet meer uitverdoven trouwens.
Nee. Ja, nee, maar goed. Maar dan als je dan op bepaalde plekken duwt bijvoorbeeld en daar reageren ze dan op. Dan wil je soms om je diagnose rond te krijgen. Want om zeker te weten dat daar de pijnlijkheid zit, wil je dat dan natuurlijk wel uitverdoven. Het risico, ja, aan alles kleven risico's. Ja. Ook aan het uitverdoven van een gewricht. Dat doen we natuurlijk super schoon. Dat wordt allemaal heel netjes steriel gedaan. Maar ja, overal kleven hele kleine risico's aan. Ja.
Ja, dus dan kun je ook een gewrichtsinfectie krijgen.
Ja, gebeurt gelukkig niet vaak.
Nee, gelukkig niet. Nee, want anders deden we het niet zo
vaak. Dan zouden we het niet meer durven.
Nee, maar het wordt al altijd besproken als de kans, als de dierenarts de kans inschat dat er iets misgaat, dan zul je dat horen.
Precies.
En dan hebben we het ook nog een vraag over sarcoïde. Dat is weer heel iets anders.
Ja.
Of je sarcoïde wel of niet moet behandelen. En dan moeten we misschien eerst even uitleggen dat sarcoïde tumoren zijn op de huid.
Ja.
En die kunnen verschillende verschijningsvormen hebben. Soms heb je alleen maar een grijs plekje en soms heb je een grijs plekje met bultjes. En dat kan ook meer een bult zelf zijn.
Ja.
Er zijn heel veel verschillende soorten sarcoïde. En dat betekent ook dat de behandeling per soort anders is. En ook per plaats waar die op je paard zit. En ja, hoe groot het is, of het heel stabiel is, of gaat groeien of niet gaat groeien. Dus op die vraag kunnen we dus eigenlijk ook geen antwoord geven. In de zin van, soms zullen we zeggen van, nou joh, het is zo'n klein plekje, blijf er maar vanaf en kijk maar of het vanzelf weggaat. Want dat kan bij sarcoïde ook.
Ja.
En soms zullen we zeggen van, dit is veel te vervelend, het wordt te groot, het zit op een rotplek en we moeten toch iets gaan doen. En dan is het per sarcoïde ook weer afhankelijk van hoe we gaan behandelen.
Ja. Ja, precies. Ja, want dan is het als het bijvoorbeeld op de singleplek zit of zo en het dan daardoor open gaat en dat soort plekken, dat is lastig. Maar ja, dus daar kunnen we ook niet echt een eenduidig antwoord op geven. Dat is echt afhankelijk van het type sarcoïde en van de plek, de locatie. Dus, maar ik denk dat we ook gewoon daar nog eens een keer een aflevering over moeten opnemen.
Jongen, we moeten een lijstje maken naar vandaag.
Ja, misschien zou dat helpen met de planning. Als we dingen wat meer zouden plannen.
Dat zou wel goed zijn, ja, voor ons. Dat sowieso. Heb jij nog verder leuke vragen?
Nou ja, we hadden. Ik denk dat we nu wel de meest gemêleerde vragen zo hebben gehad. Gewoon van alles wat. En ik denk dat we wel een eindje rond zijn, of niet?
Ja, ik denk het ook. De rest was te moeilijk. Die willen we niet beantwoorden. Die schuiven we door naar de volgende keer.
Ja, inderdaad. Nou, goed. Misschien moet dit ook in de bloopers.
Ja. Nee, dit is geen blooper. Dit is echt. Nee,
dit is echt. Ja.
Je mag blijven staan.
Ja. Nee, maar ik hoop dat jullie dit weer leuk vonden. Vorige keer vonden jullie het allemaal heel leuk, de Q&A's. Dus daarom hebben we hem nog een keer gedaan. We zeggen, deel hem weer in je stories en dan zie ik jou heel gauw weer, want we gaan er snel weer een opnemen.
Ja, zeker.
Okay, doei.
Doei. Doei.